dichtbij.
Hij is dichtbij. Hij is dichtbij. Zo dichtbij.
Heer Jezus, dat zingen wij samen. We geloven het samen. En we danken u wel daarvoor. Het is uw naam. Immanuel, God met ons. Dichtbij. Mens onder de mensen geworden. En het is een mysterie. Maar het is zo. En we mogen erop staan, ook als we het even niet zien. We mogen ervan zingen als we het wel zien. En dank u wel, Heer, voor dit kostbare moment. Als we zo in de rust... In een vaak zo jachtige wereld, maar gewoon hier nu even in de rust. We mogen zingen voor u. En misschien ook wel mogen zingen voor onze buurman of buurvrouw. Dat we het samen mogen zingen. Is toch zo de kracht van gemeente zijn, Heer, om het samen te doen. Zo heeft u het bedoeld. Om u te zien en elkaar te zien. U bent erbij. En Heer Jezus, als we ook uw woord open doen... Dan bidden wij ook, zet uw geest van inzicht en openbaring vrij. Heer, met de natuurlijke ogen van ons hart zien we helemaal niks. Maar zet uw geest van inzicht en openbaring vrij, opdat we zullen zien. We willen u zien als bevrijde God. Uw hart beter leren kennen. Weten wat daarin leeft. En hoe wij daarin ook gewoon onderdeel kunnen uitmaken van wat u aan het doen bent in deze wereld. In onze stad, in ons leven. Heilige Geest, raak ons aan, zoals we hier zitten. Misschien zit je hier en ben je hier voor het eerst, of ben je op zoek naar God. Of misschien maak je al jaren de reis mee, maar u bent een heel persoonlijk sprekende God, Vader. En raak ons allemaal aan, gewoon daar waar wij het nodig hebben, door uw Geest. In Jezus' naam. Amen. Mooi om zo samen te zingen, God te ontmoeten, elkaar te ontmoeten. Ik vind het ook mooi om vanmiddag met jullie de Bijbel te mogen opendoen bij Exodus 2. Vanuit de serie God is bevrijder. En als er iets is wat als een rode draad door heel de Bijbel heen loopt, dan is het wel dat God bevrijder is. Begaan met de rechtelozen. Bewogen met de verdrukten en bij machten om een keer te brengen in hun lot. En het is deze bevrijde God die ons vraagt, geliefde broer, geliefde zus, doe je mee. Een gebroken wereld heel maken, doe je mee. Opstaan tegen onrecht, doe je mee. En vanuit het leven van Mozes wil ik vanmiddag daarover met je nadenken. Over wat het betekent. Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijkheid nemen voor recht. In een wereld die uit zijn voegen barst. Door al het onrecht wat er is. En daarom Exodus 2. Vanuit het leven van Mozes. Een gebroken wereld heel maken. God is bevrijder. En dan lezen wij, toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichten en was er getuige van dat een Hebreër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. En hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. En de dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? Vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar? En Mozes schrok. Hij dacht, dan is het dus toch bekend geworden. En toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. En daarom vluchtte Mozes voor de farao. Tot zover. Ja, onze tekst begint met dat zinnetje. Toen Mozes volwassen geworden was. En een andere vertaling die zegt, toen Mozes groot geworden was. En dat treft mij. Want wat staat er dan na die woorden, toen Mozes groot geworden was? Toen zocht hij de mensen van zijn volk op. Toen ging hij uit tot zijn broeders om hen te zien. En zich te bekommeren om hun lot. En dat is inderdaad groot. En Mozes is hier 40 jaar. En dit is een beslissend moment in zijn leven. Een sleutelmoment. Inderdaad een groot moment. Nou, en waarom was dat nou zo groot? En om dat een beetje te proeven, is het goed om te beseffen dat Mozes tot dit moment was opgegroeid aan het hof van de farao. En als je zijn positie als prins in het paleis tot je door laat dringen, dan krijg je de indruk dat de weg naar succes voor Mozes wagenwijd open lag. Als aangenomen zoon van de dochter van de farao en beoogd troonopvolger, hoeft hij eigenlijk weinig meer te doen dan gewoon maar gebruik te maken van de mogelijkheden die vanaf zijn geboorte binnen zijn bereik lagen. En bovendien werden zijn jonge jaren dan ook nog eens gekenmerkt door drie belangrijke factoren die maakten dat hij met kop en schouders boven zijn leeftijdsgenoten uitstak. De Bijbel zegt, Mozes was knap, hij was slim, hij was kundig. Ja, Mozes was knap. Tot drie keer toe vertelt de Bijbel, Mozes is een mooi kind. Uitzonderlijk mooi zelfs. En één keertje staat er dat hij mooi was voor God. Met andere woorden, hij was aan de binnenkant mooi, hij had een gaaf karakter, maar hij was ook aan de buitenkant aantrekkelijk om te zien. En de Joodse geschiedschrijver Josephus, die vertelt dat Mozes zo'n opvallende verschijning had, dat de Egyptenaren allemaal probeerden om een glimp van hem op te vangen. En dat degenen die hem zagen, zijn ogen nauwelijks van hem konden afhouden. Ja, Mozes was zeg maar een beetje de George Clooney van Egypte. Ja, hij was knap. Maar hij was meer dan knap, hij was ook slim. Want Stefanus die preekt in Handelingen 7 en die heeft het dan over Mozes. Dat Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En dan moet je weten, Egypte in de tijd van Mozes was een van de meest progressieve, productieve landen ter wereld. Wat zij presteerden op sociaal, economisch en wetenschappelijk gebied, dat was ongehoord. En je hoeft alleen maar naar de piramides te kijken om te beseffen dat ze, ja, waar ze toe in staat waren. En Mozes als kroonprins aan het hof. Hij had toegang tot de beste opleidingen van de toenmalige wereld. Hij was slim. Maar Mozes was niet maar een studeerkamergeleerde. Hij was ook een man van de praktijk. Hij was ook in de derde plaats kundig. Mozes had het vermogen om alles wat hij wist ook te kunnen communiceren. Om respect af te dwingen, om leiding te geven. En diezelfde Josephus die beschrijft dat Mozes generaal werd in het Egyptische leger op het moment dat de Ethiopiërs het land binnenvielen en op het punt stonden om de overwinning te boeken. Maar onder het voortreffelijke leiderschap van Mozes werden de Ethiopiërs verslagen en verdreven. Kortom, je krijgt de indruk, de weg naar succes lag wagenwijd voor Mozes open. Hij was knap, hij was slim. Hij was kundig, hij was kroonprins, hij had een hoge positie, veel potentieel, wie deed hem wat? En toch, moet je voorstellen vanuit die situatie, en toch komt daar dan dat eerste zinnetje van onze tekst, die grote beslissende dag, dat Mozes de mensen van zijn eigen volk opzoekt. Dat hij uitgaat naar zijn broeders om hen te zien. En zich te bekommeren om hun lot. Mozes zei niet, laat maar. Joh, ik ben nu al 35 jaar aan het hof. Ik ben hier goed ingeburgerd. Ik heb een positie, een hoge positie. Ik heb eindeloos veel kansen op succes. Ja, dat verdrukte volk, dat is niet meer mijn verantwoordelijkheid. Nee, diep van binnen wist Mozes. Er is nog iets anders voor mij. Er is nog iets anders voor mij. En daarom laat hij het hof los. Hij scheurt zich misschien wel los van het hof. Hij maakt zich los van zijn pleegmoeder die zoveel voor hem had gedaan. Hij maakt zich los van die hoge positie. Hij scheurt zich los uit die comfortabele, luxe, Egyptische bubbel. Want hij weet, er is nog iets anders voor mij. En dat heeft niet te maken met wat Egypte allemaal voor me heeft. Nee, dat heeft te maken met wat de God van Israël voor me heeft. We weten niet precies wanneer die gedachte van Mozes vat kreeg op zijn hart. Er is nog iets anders voor mij. Maar wat we wel weten is vanuit Hebreeën 11, dat God daar wel de hand in heeft gehad. Op die onbegrijpelijke diepte van het menselijke hart daar bij Mozes. Daar had God de hand in. Er is nog iets anders voor jou. En wat me helemaal treft als je even kijkt wat er letterlijk staat. Toen Mozes groot geworden was, en dan staat er, toen trok hij uit naar zijn broeders. Dit was Mozes uittocht. Pas veel later zou het volk Israël bevrijd worden uit Egypte. De uittocht meemaken. Maar hier staat het al van Mozes. Dit was zijn exodus. Uit Egypte. Uit de bubbel. Uit die Egyptische bubbel van comfort en vertrouwen en positie. Dit was zijn uittocht. Om zich te bekommeren om de verdrukten. Om hen te zien. En iets te doen aan hun lot. En weet je, als wij hier zo vanmiddag zitten, als gemeente in deze dienst, dan geloof ik dat er mensen zijn, dat sommigen van jullie, dat je dat ergens herkent. Die gedachte, op de diepte van je hart misschien wel, maar die fluistering. Er is nog iets anders voor mij. En joh, misschien ben je wel succesvol of liggen de wegen naar succes wagenwijd voor je open. Misschien ben je aan het zoeken van wat zijn nou eigenlijk volgende stappen. Of misschien loopt het gewoon zoals het loopt. Maar merk je ergens van, joh, ik ben met zoveel dingen bezig. Maar al die dingen hebben min of meer te maken met de buitenkant. Maar ze raken gewoon niet de diepere lagen van mijn hart. En dat het ergens daar zit te sluimeren. Bij jou ook vanmiddag. Is er nog iets anders voor mij? En misschien heeft het wel te maken met een uittocht. Met een persoonlijke exodus uit een bepaalde bubbel. En weet je, als je ergens die fluistering merkt, dat zinnetje, er is nog iets anders voor mij. Dan wil ik je heel graag bemoedigen om dat heel serieus te nemen. Want het zou zomaar eens kunnen zijn dat God zelf daar in de hand heeft. Om op die onbegrijpelijke diepte van jouw menselijke hart, daar iets aan te roeren, aan te raken. Dat je het niet kunt narekenen, maar dat je vrijmoedig mag zeggen, er is nog iets anders voor mij. Ja, nee, God heeft nog iets anders voor mij. En dan geloof ik dat dat niet zozeer te maken heeft met dat je knap bent of slim bent of kundig met positie of potentieel. Maar dat andere wat God dan aan het aanraken is, gewoon te maken heeft voor ons met mens zijn onder de mensen. Een ander opzoeken. Een mens in nood zien. En zo verging het Mozes. Er is nog iets anders voor mij. En dat heeft niet te maken met Egypte. Het heeft te maken met de God van Israël. Met recht en met gerechtigheid. En Mozes ging uit om te zien. En hij zag een paar dingen. En het eerste wat hij ziet als hij dan uitgaat is het dwangarbeid. Ja, het werd inderdaad donker. Als je kijkt wat hij zag, dwangarbeid. Hij zag hoe zijn volk werd afgebeuld om stenen te bakken en steden te bouwen. En ten diepste zag hij hoe zijn medemensen werden gekleineerd. Klein gemaakt en klein gehouden. Wat is dat niet ten diepste wat onrecht doet? Dat onrecht een mens klein maakt. Dat onrecht tegen een mens zegt van, joh, je bent niks. En je zult ook niks worden. Dus beeld je maar helemaal niks in, want het wordt nooit wat met jou. Je bent onmachtig. Je bent nietig. Je bent waardeloos. Er is geen toekomst voor jou. Is dat niet de essentie van wat onrecht doet met een mens? En misschien herken je het wel. In dingen die je zelf hebt meegemaakt. Weet je, ik heb het herkend ook in de ogen van kinderen in armoede. Als ik op reis was naar de armoede in Afrika. Dat je het kon lezen in de ogen van die kids. Onrecht heeft jou in de greep gekregen. En je bent het gaan geloven. Ik ben lelijk. Ik stink. Ik heb geen zeep. Ik kan me niet wassen. Ik heb geen kleren. Ik heb maar lompen. Ik heb niet eens schoenen. Dat ze het gingen geloven, die kleine kids. En als je dan door je knieën gaat, dan zie je het gewoon. Ze dromen niet meer. Ze geloven niet dat ze iemand zijn, dat er een toekomst voor hen is. Onrecht lijkt het laatste woord gehad te hebben in hun leven. Ik ben niets, ik heb niets en ik zal nooit iets zijn. Onrecht maakt een mens klein, houdt een mens klein, beroofd van waardigheid en vreugde en toekomst. En dat is wat Mozes zag. En weet je wat hij ook zag? Hij zag heel praktisch gewoon een Egyptenaar die een Hebreeër slaat. Een derde wat hij ziet, als hij om zich heen kijkt, dat er niemand is in de buurt. Dat is wat hij zag. En hier wil ik even pauze houden. Want dat derde zien, dat zinnetje van toen Mozes om zich heen keek en niemand zag. Wat betekent dat zinnetje eigenlijk? Wat voor soort zien is dat eigenlijk? Want weet je, dat zinnetje wordt heel vaak uitgelegd als, ja, dat zien van Mozes om zich heen, dat was een soort van schichtig zien. Om te kijken of hij niet werd bespioneerd, zodat hij met een gerust hart die Egyptenaar kon doodmeppen. De eerste klap is een daalde waard. En ja, dat ging mis, dat werd ontdekt, dus Mozes moest vluchten. En zie je wel, op drift buien kun je het koninkrijk van God niet bouwen. En nu moest Mozes 40 jaar afkoelen in de woestijn. Maar is dat zo? Het zou zomaar kunnen hoor, dat het gaat om een schichtig om zich heen kijken. Maar volgens mij is er nog meer over te zeggen dan dit. Als je bedenkt wat dat slaan in die tijd betekende. Het was schering en inslag. In het Egypte in de tijd van Mozes. Een baas zocht zijn knecht om iets gedaan te krijgen. Dat was tragisch genoeg, maar de normaalste zaak van de wereld. De Egyptische wereld dan wel te verstaan. En er is een Egyptisch spreekwoord die zegt, de mens heeft een rug, omdat hij alleen gehoorzaamt als je daar met een stok op slaat. Gezellig spreekwoord. Een ander spreekwoord, het is de stok die de piramides heeft gebouwd. Met andere woorden, het was daar gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dat arbeiders werden geslagen met een stok om dingen gedaan te krijgen. En Mozes was een kind van zijn tijd, die keek er echt niet van op. Dit was gewoon hoe dingen hier gebeurden. Dus als het hier gaat over het slaan van deze Egyptenaar, dan is dat meer geweest dan een gewoon slaan. Dan moet dat wel gegaan zijn om een levensbedreigend slaan. Die Egyptenaar die stond zo ongenadig op die Hebreeër in te beuken, dat hij dreigde het leven te verliezen. Hier stond een mensenleven op het spel. Dit was een noodsituatie. Hier moest iets gebeuren. Iemand moest ingrijpen. En Mozes kijkt dan om zich heen. Hallo, is er iemand die hier iets doet? Is er iemand die dit ziet? Is er iemand die hier tegenop staat? En hij kijkt om zich heen en er is niemand. En dan denkt Mozes, dan moet ik iets doen. Want daar waar geen mensen zijn, daar moet ik die mens zijn. En dan begint die Egyptenaar te slaan en dan begint ook Mozes te slaan. En ja, hij gaat dood, die Egyptenaar. En nee, dat is niet goed. En nee, dat is niet goed te praten. En nee, dat was Mozes manier en methode en plannetje, maar niet Gods manier. Ik weet het allemaal, maar volgens mij is de boodschap niet, kijk, Mozes is driftig, hij werd moordenaar, hij moest 40 jaar afkoelen in de woestijn, want op driftbuien kun je het koninkrijk niet bouwen. Volgens mij is dat niet de bottom line van de boodschap en de strekking van wat het woord wil zeggen. Volgens mij is het veel meer, kijk eens naar deze Mozes, hij zag. En toen hij zag dat niemand iets deed, toen deed hij het, toen stond hij op. Hij heeft een hart voor de rechtelozen, een hart voor de minsten. Hij heeft het hart van een bevrijder. Kijk Mozes toch. Hij zag en hij deed iets, omdat niemand anders iets deed. Dus ja, hij was Gods bevrijder in een notendop. Hebben wij nog die ogen van Mozes? Kunnen wij nog kijken met die ogen van Mozes? Weet je, want er is zoveel, hè? En het kan maken dat als je zoveel ziet wat op je afkomt, dat het nauwelijks meer doordringt. Dat je het niet echt ziet. Kijk, want Mozes bleef geen toeschouwer. Hè? Er staat, hij keek in de dwangarbeid. Hij keek in de lasten. Hij bleef geen toeschouwer. Nee, hij keek in de tranen van het verdrukte hart. Het gaat over een heel diep zien. Kijken wij nog in de diepte van wat mensen mee moeten maken vandaag de dag. Kunnen wij nog met de ogen van Mozes naar Groningen kijken, naar de armoede in onze stad? We staan op de derde plek, de top 5 van de armste gemeenten van Nederland. We kennen meer dan 10.000 bijstandsgerechtigden in onze gemeente, Groningen. 10% van de kinderen in onze provincie groeien op in armoede. En in sommige wijken is dat 1 op de 5. En dat betekent dus dat in sommige wijken kinderen naar school gaan zonder ontbijt in de maag en lunch in het trommeltje. De gemiddelde schuldenlast van mensen die in de schuldhulpverlening zitten is 33.000 euro. Dan heb je een ontzettend moeilijk leven om dat nog voor elkaar te boksen. Of als we denken aan verslaving in Noord-Nederland, kunnen we dat nog zien met die ogen van Mozes? 80.000 mensen in Noord-Nederland verslaafd. 40% aan alcohol, 30% aan drugs, harddrugs. Kunnen we nog kijken met de ogen van Mozes naar de eenzaamheid in onze stad? 43% van de volwassenen zegt, ik voel me sociaal en emotioneel eenzaam. En van de ouderen is dat 60%. Kunnen wij nog kijken met de ogen van Mozes naar de criminaliteit in onze stad? We staan in de top 20 van de meest onveilige gemeenten van Nederland. Plek 17 van de 400 gemeenten. En alhoewel de cijfers, de criminaliteitscijfers dalen, neemt het gevoel van onveiligheid toe. En de meeste meldingen per 1000 inwoners gaan over geweld en seksmisdrijven. Kunnen wij nog met de ogen van Mozes kijken naar de 200 daklozen in Groningen? Het worden er niet meer, maar het worden er ook niet minder. Dus er zijn 200 mensen die consequent op straat moeten leven, om welke reden dan ook. En dan weet ik wel, als je al die dingen hoort en doet de tv er nog bij aan en de media die naar je toe komen en de dingen die je dichtbij ziet. En dan weet ik wel, dan is er zo'n ronzend zinnetje. En die ken ik zelf ook van, joh, maar, ja maar, het is zoveel. Mooi, mooi principe. Kijken met de ogen van Mozes, kijken tot in de tranen van het verdrukte hart. Maar joh, hoe dan? Het kan ook zo verlammen dat het gewoon niet meer binnenkomt. En we kunnen al zeggen, ja, opstaan en we gaan iets doen. Maar is dat niet de zoveelste druppel op de gloeiende plaat? Ik weet het wel. Maar weet je wat mij dan altijd helpt? Is dat verhaal van die oude man die op een vroege ochtend op het strand wandelt en ziet hoe een jonge man zeester in zee gooit, teruggooit. En de oude man die gaat naar die jonge man toe en die zegt, joh, wat ben je aan het doen? Nou, zegt die jonge man, die zeesterren, die gaan dood als ze worden blootgesteld aan de ochtendzon. Ja, zegt die oude man, maar het strand is kilometers lang. Er liggen duizenden zeesterren. Je kunt ze toch niet allemaal redden? Dus waarom zou je inspannen? En die jonge man die kijkt naar die zeester in zijn hand. En hij gooit hem in de veiligheid van de golf. En hij zegt, ja, maar voor deze maakt het wel uit. Ik weet, we kunnen niet de nood en het onrecht en de tranen van het verdrukte hart van heel de wereld op onze schouders nemen. En dat hoeft ook niet. Maar we kunnen wel de wereld van één persoon heel maken. In Jezus' naam. We kunnen wel opstaan tegen onrecht. Voor één persoon in Jezus' naam. We kunnen wel uit onze bubbel stappen. Wat voor soort bubbel dat ook maar is. Om iemand te zien. Dichtbij. En iets te betekenen. En weet je, het maakt verschil. Denk niet dat dat die druppel is. Het is die zeester. Het maakt verschil voor die ene. En afgelopen week zag ik een stukje van de film Detroit. Over de rassenrellen in het Detroit van 1967 in Amerika. En er vielen 39 doden, honderden gewonden. De rassenverhoudingen stonden onder hoogspanning tussen blanke Amerikanen en groepen in de samenleving met een donkere huidskleur. En het was in die periode van hoogspanning en de rassenverhoudingen dat er een 11-jarige Afro-Amerikaanse jongen was. Die samen met zijn ouders en zijn broers en zusjes verhuisde naar een blanke buurt in Washington. En hij ging met zijn twee broers en twee zusjes op de stoep van de woning zitten en wachtte af hoe ze begroet zouden worden. Maar dat gebeurde niet. Voorbijgangers die draaiden hun hoofd wel om. Maar er kon geen glimlach vanaf. Er kwam geen groet uit hun mond. Ze gaven geen blijk die kinderen ook maar gezien te hebben. En bij die jongen alle angstige verhalen over hoe blanke Amerikanen omgaan met donkere mensen leken bewaarheid te worden. En jaren later zou hij schrijven over de eerste dagen in dat nieuwe huis. Ik wist dat we niet welkom waren. Ik wist dat ze ons niet aardig zouden vinden. Ik wist dat we hier geen vrienden zouden maken. Ik wist dat we nooit naar deze plek hadden moeten verhuizen. En terwijl die dingen allemaal zo door zijn hoofd spookten, er kwam daar aan de overkant van de straat een blanke vrouw voorbij. Van haar werk naar huis. En ze draaide zich om naar die kinderen. En ze gaf hun haar grootste glimlach. Ze begroette hen hartelijk en zei, welkom. En ze verdween in huis. Om even later naar buiten te komen met een groot dienblad. Met daarop glazen limonade en sandwiches met roomkaas en jam. En ze stak de straat over en bracht het bij die kinderen. Omdat ze zo graag wilde dat die kinderen gezien zouden worden en zich thuis zouden voelen. En die jonge man die schreef later, dit moment heeft mijn leven voorgoed veranderd. Ik voelde me niet thuis, maar plotseling kreeg ik een thuis. Ik werd niet gezien, maar plotseling was er iemand die mij zag. En deze jonge man is Stephen Carter. En vandaag de dag is hij hoogleraar rechten in Yale. En heeft een boek geschreven over wat hij die dag heeft geleerd. En daarin beschrijft hij over deze blanke vrouw. Het is Sarah Kestenbaum, een gelovige Jodin, veel te jong gestorven. En hoe het feit dat zij hem zag, haar leven voorgoed, zijn leven voorgoed, heeft veranderd. En hij zegt, tot op de dag van vandaag kan ik, als ik mijn ogen sluit, met mijn tong de zachte zoetheid proeven van sandwiches met roomkaas en jam. Als ik denk aan die mooie zomermiddag toen Sarah mij zag en die straat overstak uit haar bubbel naar die van ons om mij te zien, om mij recht te doen. Het heeft mijn leven voorgoed veranderd. Dat is een gebroken wereld van één persoon heel maken. Met een glas limonade en een broodje jam. Mozes, onze tekst begint ermee. Toen Mozes groot was geworden, zocht hij zijn mensen op om hen te zien. De tranen van hun verdrukte hart. En zich in te zetten voor hun lot. En daarvoor verliet hij zijn Egyptische, comfortabele bubbel. Die hoge positie. Hij gaf alles op wat Egypte hem te bieden had. Hij omarmde wat de God van Israël voor hem had. Want hij wist, er is nog iets anders voor mij. En hij ging staan met zijn beide benen in de modder van het onrecht. Hij zag. En toen hij zag dat niemand iets deed, toen deed hij het. Hij stond op. Want hij had het hart op de juiste plek. En dat deed me denken aan Jezus. Is Mozes hier niet een beeld van Jezus? Jezus die zijn hoge positie opgaf. Die zich losscheurde van hemelse majesteit. Die zich ontledigde. En die afdaalde in onze modder om mens te worden met de mensen. En hij zag hoe zonde ons klein maakte. Hoe zonde ons klein hield. Hoe wij werden gekleineerd door het onrecht van de dood en duivel. Hoe wij ten diepste dachten, we zijn iets en het wordt nooit meer wat met ons. We hoeven niet te dromen over een hoopvolle toekomst, want die deur zit potdicht. En toen kwam Jezus. En hij werd mens onder de mens en hij was bevrijder, Jezus. Hij brak het juk. Hij zette ons op de benen. Hij gaf ons een glimlach. Hij stak de straat over om ons te zien. En hij veranderde ons leven voorgoed. En nu vraagt hij aan ons, doe je mee? Ik ben niet gestopt met mijn werk om een gebroken wereld heel te maken. Geliefde broer, geliefde zus, gemeente in Groningen, doe je mee? Om een gebroken wereld heel te maken in mijn naam. Om op te staan tegen onrecht. Je hoeft niet het juk van de hele wereld te dragen. Dat doe ik. Maar voor die ene. Voor die ene. Een glas limonade. Een broodje jam. Om mijn leven voorgoed te veranderen. Die straat over te steken. Wie mag jij zien? Is daar een naam die God op jouw hart legt? Misschien een buurman in je straat die inderdaad zo eenzaam is. Misschien een leerkracht op de basisschool. Die een diagnose heeft gekregen. Misschien wel iemand die je kent die afhankelijk is van de hulp van de voedselbank. Zie je hem echt in wat het betekent? Is er iemand die God op je hart legt op dit moment? Om er voor die ene te zijn, omdat je ziet dat niemand iets doet. En dat je denkt, ja, wij geen mensen zijn. Daar ben ik mens voor deze ene persoon. Of misschien legt God wel een groep op je hart. Yo, als je het hoort over armoede, over verslaving, over eenzaamheid, over criminaliteit, over geweld en seksmisdrijven, over daklozen. Over zoveel dingen meer. Misschien legt God het wel op je hart. Of misschien heeft hij het al gedaan. Maar wakkert hij het vuur weer aan. Het is mijn strijd. Maar ik vraag je, doe je mee? Om de gebroken wereld van één persoon heel te maken. Welke naam legt God op je hart? En ik wil ze samen gaan bidden. En in het gebed wil ik ook een uitnodiging doen. Als jij weet van, hé, ergens is daar die fluistering. Er is nog iets anders voor mij. En misschien betekent dat voor jou wel een exodus. Uit je vertrouwde bubbel. En misschien is het wel een comfortabele of luxe bubbel. Ik weet niet precies wat voor bubbel het is. Het kan zijn dat je zegt van ja, maar ik wil wel uitbreken uit die hoge positie. Of joh, ik heb zo weinig ruimte in mijn systeem voor mijn geliefde, maar laat staan voor mensen in de bredere cirkel. Om welke reden dan ook. Dat je ergens diep van binnen voelt, ja maar er is nog iets anders voor mij. En vanuit dit woord mag ik zeggen, ja maar het is God. Die op de onbegrijpelijke diepte van mijn hart dat dingen aanraakt. God heeft nog iets anders voor mij. En als je weet, hé, maar dat gaat over mij, dan wil ik je een uitnodiging doen in het gebed om te zeggen, daar ga ik in staan. Ik weet niet wat het betekent, maar ik weet wel dat ik ja wil zeggen op die vraag van Jezus, ja, ik wil meedoen. Ik doe misschien een beetje mee, maar ik wil helemaal meedoen om een gebroken wereld van één persoon heel te maken. Dat samen bidden. Jezus, uiteindelijk is het zo goed waar ik moet beginnen met bidden. We zijn zo dankbaar dat u uw hoge positie niet hebt vastgehouden. We zijn zo dankbaar dat u zich op een bepaalde manier hebt losgemaakt van uw Vader om mensen onder de mensen te zijn en onder ons te komen. Om ons te zien. Tot in de diepste tranen van ons verdrukte hart. Waar moeten we beginnen om u te danken? Dank u wel dat u de straat overstak. Omdat u zag dat niemand iets deed. En tegelijk omdat niemand iets kon doen. Maar u kon het wel. En u deed het ook. U gaf uw leven op voor mij. U gaf uw leven op voor ons. En wij zijn niet arm meer. Wij hoeven geen armoede meer te kennen. Wij zijn geen wees meer. Want wij hebben iemand die voor ons zorgt. We zijn geliefde zonen en dochters geworden. En we hebben een hemelse vader. We zijn rijk in u. En u vraagt ons, doe je mee? U bent bevrijder, Jezus, doe je mee? Om de gebroken wereld van die ene persoon heel te maken in mijn kracht. Om te zien. Meneer Jezus, u heeft ook uw woord willen fluisteren op de diepte van ons hart. Ik heb nog iets anders voor jou. Ik wil je losmaken. Ik wil je vrijzetten. Uit een bubbel. Ik wil je uitleiden. Om te zien zoals je nog nooit hebt gezien. Om je vrijmoedig te maken om de straat over te steken. En een glas limonade te geven. Misschien zit je hier en weet je van, er is nog iets anders voor mij. Ik vind het spannend. Ik weet niet wat het betekent. En ik vind het eng. En volgens mij is het allemaal helemaal prima. En volgens mij wil Jezus dat je zeggen, ik heb nog iets anders voor jou. En ik weet wat ik aan het doen ben in jouw hart. Maar als je het idee hebt dat Jezus daar het verlangen aan wakkert. Om je ogen te openen en je meer dan nu gewoon te gebruiken om een gebroken wereld heel te maken. Dichtbij in het klein voor die ene persoon. Ik wil je gewoon maar vragen. Als jij zegt, daar zou ik in willen gaan staan. Doe je mee? Ja. Jezus. Graag zelfs. Dan wil ik gewoon maar uitnodigen. Als jij dat tegen Jezus wil zeggen, om gewoon maar te gaan staan. Symbolisch om te zeggen, ik ga hierin staan. Ik ga staan. Zijn die mensen die dat willen zeggen tegen Jezus? Ga er maar in staan. Misschien voor het eerst dat je zegt, ja, gebruik mijn leven maar om een gebroken wereld heel te maken. Ik ga erin staan. Ik zeg ja tegen u. Misschien weet je niet goed wat het betekent voor jou. Of dat om een groep gaat in armoede of eenzaamheid. Of dat je gaat uitstappen op je werk. Of vrijwilligerswerk gaat doen of iets anders in de gemeente. Als je gewoon ja wil zeggen tegen Jezus, zet mij vrij. Maak me vrijmoedig. Geef me ogen die diep kunnen kijken. Ga er maar bij staan. Heer Jezus, u ziet onze geliefde broers en zussen die staan. Dank u wel dat u daar in de diepten van het hart het woord hebt laten resoneren. Doe je mee in iets nieuws, iets anders. En ik wil u vragen, kom met openbaring. Met ogen die zien wat u voor hen heeft. Heel specifiek als het gaat om opstaan voor recht. Dichtbij, ver weg. In woord of gebaar. En ik wil je helemaal vrijzetten. Om hier in alles te zijn wat Jezus voor je heeft. Om het beste te kunnen zijn voor hem. En daar waar je worstelt om misschien uit te breken. Uit smalle of enge patronen. Maar dat Jezus zegt, nee joh. Ik ga dat in jou doen. Ik maak dat je kunt meedoen als nooit tevoren. Want je hebt een vader die voor je zorgt. Ik wil iedereen vragen om erbij te gaan staan. Sluiten we af. En Heer Jezus, als we hier zo voltallig, zo voor u staan, voor uw troon van genade. Dan wil ik ook een moment stil zijn en u uitnodigen, Heilige Geest, om een naam op ons hart te leggen. Voor wie wij die ene mogen zijn. Die ene persoon om te zien. En ik wil je vragen om je daar gewoon voor maar open te stellen. En te zeggen, Heilige Geest spreekt op mijn hart. En misschien heb je die naam al, misschien nog niet. Maar vraag het maar. Heer Jezus, ik wil u vertegenwoordigen. In een wereld in nood. Ik wil u weer spiegelen als bevrijder Jezus. Leg een naam of een groep op mijn hart. Ik geloof dat Gods geest wil spreken. Dank u, Jezus. Geef ons de moed om te wandelen in wat u voor ons heeft. Ik wil u bekrachtigen. De machtige naam van Jezus. Om hem te weerspiegelen. Voor de enkeling. Om een leven in Jezus' naam goed te stempelen. Met zijn genade en zijn recht.